Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in alle eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, die eerst geboren uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen. We gaan nu samen zingen, gemeente, uit Psalm 40, het vierde vers. Brandofferen nog offeren voor de schuld voldeden, aan uw eis nog eer. En straks naar de geloofsbelijdenis het vijfde vers uit Psalm 40. Met de kerk van alle plaatsen en eeuwen doen we nu belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper van hemel en van aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen werd hem opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. ga nu samen lezen uit Gods woord in het Oude Testament in het boek Genesis, hoofdstuk 22, Genesis 22. En er geschiedde na deze dingen dat God Abraham verzocht. En hij zeide tot hem: Abraham. En hij zeide: zie, hier ben ik. En hij zeide: neem nu uw zoon, uw enige, die gij lief hebt, Isaac, en ga heen naar het land Moria en offer hem aldaar tot een brandoffer op een van de bergen die ik u zeggen zal. Toen stond Abraham des morgens vroeg op en zadelde zijn ezel en nam twee van zijn jongeren met zich en Isaac zijn zoon, en hij kloof de hout tot het brandoffer en maakte zich op en ging naar de plaats die hem God gezegd had. De derde dag, toen hief Abraham zijn ogen op en zag die plaats van verre. En Abraham zeide tot zijn jongeren: blijf gij hier met de ezel, en ik en de jongen zullen heen gaan tot daar. Als wij aangebeden zullen hebben, dan zullen wij tot u wederkeren. En Abraham nam het hout des brandoffers en legde het op Isaac, zijn zoon, en hij nam het vuur en het mes in zijn hand, en zij beiden gingen samen. Toen sprak Isaac tot Abraham, zijn vader, en zeide: mijn vader. En hij zeide: zie, hier ben ik, mijn zoon. En hij zeide: zie, hier het vuur en het hout, maar waar is het lam tot het brandoffer? En Abraham zeide: God zal zichzelf een lam ten brandoffer voorzien, mijn zoon. Zo gingen zij beiden samen. En zij kwamen ter plaatse die hem God gezegd had. En Abraham bouwde al daar een altaar. En hij schikte het hout en bond zijn zoon Isaac en legde hem op het altaar, bovenop het hout. En Abraham strekte zijn hand uit en nam het mes om zijn zoon te slachten. Maar de engel des Heer riep tot hem van de hemel en zeide: Abraham, Abraham. En hij zeide: zie, hier ben ik. Toen zeide hij: strek uw hand niet uit aan de jongen en doe hem niets, want nu weet ik dat gij Godvrezende zijt en uw zoon, uw enige, van mij niet hebt onthouden. Toen hief Abraham zijn ogen op en zag om en ziet, achter was een ram in de verwarde struiken vast met zijn hoornen. En Abraham ging en nam die ram en offerde hem ten brandoffer in zijn zoons plaats. En Abraham noemde de naam van die plaats: de Heere zal het voorzien. Waarom ten heden ten dagen gezegd wordt op de berg: des Heere zal het voorzien worden. Toen riep de engel des Heeren tot Abraham ten tweede maal van de hemel en zeide: ik zweer bij mezelf, spreekt de Heere, daarom dat gij deze zaak gedaan hebt en uw zoon, uw enige, niet onthouden hebt. Voorzeker zal ik u grotelijk zegenen en uw zaad zeer vermenigvuldigen, als de sterren des hemels en als het zand dat aan de oever van de zee is, en uw zaad zal de poort zijner vijanden erfelijk bezitten. En in uw zaad zullen gezegend worden alle volken der aarde, nadien gij mijn stem gehoorzaam geweest zijn. Toen keerde Abraham weder tot zijn jongeren en zij maakten zich op en zij gingen samen naar Beersheba. En Abraham woonde te Beersheba. En er geschiedde na deze dingen dat men Abraham boodschap, dus zeggende: zie, Milka heeft ook Nahor, uw broeder, zonen gebaard. Us zijn eerstgeboren en Bus zijn broeder en Kemuel de vader van Aram. En Jezet en Hazo en Pildas en Jitlaf en Betuel. En Betuel gewond Rebekka. Deze acht baarde Milka aan Nahor, de broeder van Abraham. Zijn bijwijf, welke naam was Reuma, diezelfde baarde ook Theba en Gaham en Tahas en Maacha. Tot zover Genesis 22. Tekst voor de prediking voor vanmiddag vinden we in het laatste gedeelte van vers 7 en het eerste gedeelte van vers 8. Maar waar is het lam tot het brandoffer? En Abraham zeide: God zal zichzelf een lam ten brandoffer voorzien, mijn zoon. Tot zover de schrift en de tekstlezing. Gemeente, zoeken nu samen het aangezicht van de Heer in gebed. Heer, het past ons uw naam aan te roepen. U die de schepper is van hemel en aarde, de koning van uw kerk, u die alle dingen bestuurt en leidt, ook ons leven. Heren, want u bent het toch die ons ook vanmiddag hebt samengebracht op deze plaats in uw huis rondom uw woord. Wij zijn weer in de lijdenstijd aangekomen, waarin wij in het bijzonder mogen denken dat u, o Heere Jezus Christus, uw hemelse heerlijkheid hebt afgelegd. Dat u kwam in de gestalte van een dienstknecht, van een slaaf. Dat u de knecht des Heren bent, die gekomen is om te doen wat wij in der eeuwigheid niet meer kunnen doen. Want de gerechtigheid, Heere, die voor u kan gelden, die kunnen wij nooit en ten nimmer meer verdienen. U hebt ons een andere weg gewezen. Dat is toch immers de weg van uw Zoon, die de weg is gegaan van kribben naar kruis, die het alles volbracht heeft op Golgotha, die een vlekkeloze gerechtigheid teweeg gebracht heeft. En Heere, nu is de boodschap van uw evangelie toch dit, dat wij volstrekt aangewezen zijn op zijn offeranden. Want u hebt uw welbehagen uitgesproken in uw Zoon. O Heere, verlos ons er daarvan dat wij iets anders zouden zoeken, een andere zaligmaker, een andere naam onder de hemel. Deze ene naam hebt u ons gegeven waardoor wij zalig mogen worden. Heere, dat we in die naam ook alles mogen zien. U weet hoe dat leeft bij ons. Dat zijn we altijd weer geneigd om buiten die naam om onze eigen gerechtigheid op te zoeken en op te richten. Zijn we altijd weer geneigd vanuit ons hoogmoedig eigen ik bezig te zijn met dingen waardoor uw naam onteerd wordt. Daarom bidden we, Heere, door de kracht van uw Heilige Geest, dat u het ons wil laten zien voor het eerst of opnieuw, dat wij goddelozen zijn, dat we vijanden en rebellen zijn. En dat u aan uw eer zult komen wanneer ook vanmiddag hier mensen zijn die als armen, als verloren zondaren, de Heere Jezus aangrijpen als hun enige zalig maken. Heere, dan zult u ons ook in hem alles schenken wat wij nodig hebben voor tijd en eeuwigheid. Dan hebben wij een overste leidsman, een voleinder van het geloof. Dan hebben we een koning die over ons heerst, die ons regeert en leidt. En dan hebben wij dat leven dat zich vrijwillig aan hem overgeeft om hem te volgen. Heere, zou u ons dan zo willen zegenen door de bediening van uw woord, want deze dingen wilt u ons daardoor leren, door de dwaasheid van de verkondiging van het evangelie. U weet hoe wij hier vanmiddag zijn samengekomen, als jongeren, als ouderen. U ziet ons in onze vreugde en blijdschap, in onze noden en zorgen. U roept ons niet alleen in de verkondiging van het woord, maar ook in de weg van uw voorzienigheid, in dagen van voorspoed, in dagen van tegenspoed. Heere, mag het ons leiden en brengen tot u, om op u te letten. Dan zullen we ook weten hoe goed het is. Heere, als we in u geborgen zijn voor tijd en eeuwigheid, dan kan ons toch wezenlijk niets meer overkomen. Ook al kan het geweldig stormen in ons leven, dan weten we dat u aan boord bent en dat het goed gaat. Zou u ons zo willen gedenken aan de midden van deze dag en ons zegenen? Niet omdat wij dat verdiend hebben, maar we bidden het u in Jezus' naam en uit genade alleen. Amen. Volgende week zondag hoopt morgens om 11 uur, dan let je daarop, gemeente, dat de dienst om 11 uur begint. Hoopt voor te gaan kandidaat Diepeveen uit Stellendam. En 's middags om 3:30 dominee Pieters uit Garderen. In de dienst der offeranden is nu gelegenheid om uw gaven te geven in de eerste collecte bestemd voor de diaconie, de tweede voor de kerkvoogdij en de derde collecte is bestemd voor het solidariteitsfonds. De Heere zegene u en uw gaven. Wij gaan nu samen zingen ter inleiding op de prediking uit Psalm 77, de versen 5, 6 en 7. Psalm 77, 5, 6 en 7. Waar is het lam tot een brandoffer? Gemeente, deze vraag komt naar ons toe vanuit deze bekende geschiedenis uit het leven van Abraham. En deze vraag komt naar ons toe nu we juist aangekomen zijn in de lijdenstijd. Dat moet voor Abraham toch wel een hele zware beproeving zijn geweest. Datgene wat hij hier meemaakt. Schriftgedeelte begon door ons te melden. En er geschiedde na deze dingen dat God Abraham verzocht. Wat heeft hij inderdaad al veel meegemaakt. Al deze dingen die daaraan vooraf zijn gegaan aan deze geschiedenis. Denk u maar aan zijn roeping uit het Ur der Chaldeeën. Te gaan naar een land dat de Heer hem wijzen zou. Hij is gegaan. En toen hij kwam in dat land vloeiende van melk en honing, bleek het helemaal niet een land te zijn vloeiende van melk en honing, want de hongersnood heerste er. Hij moest toen doorreizen naar Egypte. Heel die geschiedenis daar, waar hij bijna zijn eigen vrouw kwijt was, geraakt aan de farao. We denken aan de zorg die ze beiden hadden, geen kind te hebben en al op ouderdom gekomen. Dat was toch uitgesloten? We denken aan het feit dat Abraham ook een mensenkind was, dat hij zelf aan het rekenen ging toen hij Hagar tot vrouw nam en Ismaël kreeg. Was het ook een hele pijnlijke geschiedenis voor hem geweest dat hij op een gegeven moment Hagar en Ismaël moest wegsturen? Dat wonderlijke ook dat de Heer toch gezorgd had dat Isaac geboren werd. En in dat alles is toch gebleken dat Abraham, ondanks het feit dat hij ook vleeselijk was, toch de geloofsheld was die God van hem gemaakt had. En dat wij met deze God ook vandaag niet, gemeente, ooit beschaamd uitkomen. Je zou toch denken, als je nu oud geworden bent, net als Abraham, dan zal de Heer je toch wel wat rust gunnen. In de avond van je leven, Abraham samen met Sarah en hun zoon Isaac. Die man die heeft al zoveel beleefd. Hij zal nu toch wel een rustige periode in zijn leven tegemoet mogen zien. En toch niet. De zwaarste beproeving moet nog komen. Als God Abraham verzoekt. Neem nu uw zoon, uw enige die gij lief hebt, Isaac. En ga heen naar het land Moria en offer hem al daar tot een brandoffer op een van de bergen die ik u zeggen zal. Nu weten wij vanuit de schriftgemeente dat de Heere nooit een mens verzoekt tot het kwade. Dat doet de Heere niet. Dat doet de duivel. Maar wel dit, dat God altijd zijn eigen werk beproeft. Als de Heere u geloof geeft. En daar bidden we toch om, gemeente, dat we dat mogen ontvangen van de Heer als een gave van Hemzelf. Dan moet u erop rekenen dat de Heer dat geloof ook beproeft. Want de Heer houdt niet van een rust en een roest geloof. Maar van een geloof dat levend is, dat beproefd is, dat versterkt is. Zo zal het ook geschieden hier in het leven van Abraham. De Heere verzoekt hem, beproeft hem. En hij weet niet hoe dat allemaal zal gaan. In ieder geval staat hij voor hemzelf voor een onmogelijke opdracht. Je zult maar het bevel krijgen om je eigen kind op te offeren. Om je eigen kind te doden. Ik weet niet of er hier mensen zijn die het ooit beleefd hebben een kind te verliezen. Dan weet u hoe zwaar dat is. Als we een kind verliezen door ziekte of door een ongeval. Maar Abraham die krijgt nog iets daarbij. Hij moet geen afstand nemen van Isaac omdat hij ziek zal worden of dat hij omkomt in het verkeer of zo. Maar omdat Abraham zijn vader hemzelf moet offeren. Zijn eigen kind doden. Is dat niet onmenselijk? Is God niet bezig gemeente om iets van een mens te vragen wat eigenlijk niet kan? Want we weten toch dat dezezelfde God het verboden had om kinderen te offeren, zoals dat gebeurde onder de heidenen. En toch mogen we dat niet zo zien, gemeente. Heel deze geschiedenis wil ons eigenlijk dit leren. Wat Abraham moet doen, is teruggeven wat hij van de Here heeft ontvangen. Denk er maar aan Job, die op een gegeven moment beleidt: de Here heeft gegeven, de Here heeft genomen. De naam des Heren zij geprezen. Dat is ook wat, als je dat kunt zeggen. Maar het gaat nog een stapje verder. Waarom deze beproeving voor Abraham zo zwaar is. Want het is niet alleen dat hij zijn zoon moet offeren. Hij denkt ook aan het feit dat in Isaac, dat in Abraham, dat in Isaac de geslachten der aarde gezegend zullen worden. Dat uit hem eenmaal de Messias geboren zal worden, het Lam Gods dat de zonden der wereld wegneemt. En nu gaat daar ineens een streep doorheen. God is eigenlijk bezig om zijn eigen beloften te verscheuren. Om een dikke streep te halen door zijn eigen heilsplan. Dat deze God zijn belofte vernietigt en niet vervult. Dat blijkbaar zijn woord dus niet betrouwbaar is. Want in Isaaks dood wordt de Christus gedood. Wordt de zaligheid der wereld teniet gedaan. De zaligheid voor Abraham, voor Isaac en voor al de geslachten der aarde. Begrijpt de gemeente waar Abraham nu voor staat? En dat hij als het ware zou kunnen zeggen: Heere, maar wat zult u dan doen met uw grote naam als ik Isaac moet doden? Aan de andere kant weten we ook achteraf dat Isaac, dat Abraham heeft overwogen dat God bij machte was om Isaac uit de doden op te wekken. Het geloof. En het blijkt inderdaad dat hij onder die zware last niet bezweken is. En dat daarom eeuwen later de apostel Abraham kon noemen, toen hij bezig was om al die geloofshelden te noemen. Door het geloof heeft Abraham, als hij verzocht werd, Isaac geofferd. En hij die de belofte ontvangen had, heeft zijn enige geboren geofferd, tot de welke gezegd was: in Isaac zal uw zaad genoemd worden. En dan komt het, wat zo belangrijk is, gemeente, ook voor deze geschiedenis: overleggende dat God machtig was hem ook uit de doden te verwekken, waaruit hij hem ook al bij gelijkenis wedergekregen heeft. En waaruit blijkt nu dat geloof van Abraham, als we zo deze geschiedenis op de voet volgen. Wel allereerst, gemeente, toen de Heere bij Abraham kwam, hem riep en hem deze opdracht gaf, toen is hij gehoorzaam geweest. Abraham heeft niet gezegd: God, u kunt doen wat u wil, maar daar begin ik echt niet aan. Nee, hij heeft zich als een dienstknecht geopenbaard en gezegd: zie, hier ben ik. Net als later Maria: mij geschieden naar uw woord. Ook al is het een onbegrijpelijke donkere weg die Abraham moet gaan, dat is genade, gemeente, als we er niets van begrijpen, als het tegen onze gedachten indruist en strijdt met ons vlees, dan toch de Heere te volgen in geloofsvertrouwen, wetend: Heere, hoe dan ook, u zult het maken. En zo gaat Abraham. Zo lezen we vervolgens dat hij de volgende morgen vroeg opstaat en dat hij zijn ezel zadelt en dat hij zijn twee knechten roept en Isaac, en hij heeft intussen heeft hij ook nog wat hout gekloofd. We horen niets dat hij nog even met Sara heeft overlegd. Ongetwijfeld heeft hij natuurlijk wel gezegd tegen haar dat hij gaat offeren, maar niet wie en waar en hoe. En Abraham ging. Er is geen sprake van protest, geen sprake van wegvluchten, geen uitvluchten, maar Abraham ging. 3 dagen. Niet 1 dag, niet 2 dagen, maar 3 dagen krijgt Abraham de tijd om de weg te gaan en al die tijd te denken, te overleggen. We lezen daar verder niet van de gemeente hoe dat allemaal geweest is in zijn hart. Maar geloof maar dat het gestormd heeft. Of misschien niet. Overleggende. Want wat zegt hij dan inderdaad als hij op de 3e dag van verre die plaats ziet. En intussen is hij daar dichtbij gekomen. Onderaan die berg zullen we maar stellen. En dan zegt hij tegen die knechten: blijf gij hier met de ezel. En ik en de jongen zullen heen gaan tot daar. En als wij aangebeden hebben. En moet u erop letten, gemeente, wat hij dan zegt. Dan zegt hij niet: dan zal ik terugkomen. Maar wij zullen tot u wederkeren. Hoort u hoe het geloof hierin doorklinkt? Dat Abraham inderdaad heeft overlegd. God was machtig, hoe dan ook, Isaac uit de doden op te wekken. En dan gaan ze samen de berg Moria op. Abraham heeft het hout voor het brandoffer op Isaac gelegd. Gemeente, wat is hij daarin? Een heenwijzing naar de meerdere Isaac, op wie het hout gelegd werd. Hij droeg heel die last Golgotha op, hoofdschedelplaats. Hij gaf zijn leven tot een rantsoen voor velen. Het hout op Isaac en Abraham neemt een mes en vuur. En zwijgend gaan ze de weg naar de plaats die God hem had aangewezen. Dat is ook een bijzondere plaats, gemeente. Let u daar ook vooral op. Bijzondere plaats waar Abraham Isaac offert. Het is de plaats waar eeuwen later David de tabernakel een plaats geeft. En waar later Salomo die prachtige tempel bouwt. Ik weet niet of u het gisteren in de krant hebt gelezen, maar van die plaats wordt ook gezegd door de Joodse rabbijnen: we moeten daar weer de tempel gaan herbouwen en we moeten weer opnieuw de offerdienst instellen. Nou, het is niet te hopen dat dat ooit gebeurt. Maar goed, het is wel een bijzondere plaats. Want het is de plaats waar Christus zijn eigen leven gaf. Het is een plaats, gemeente, waar eeuwenlang het bloed gevloeid heeft als heenwijzing naar hem die komen zou en die het daarom alles volbracht heeft. En omdat hij het volbracht heeft, is het ook niet meer van nodig dat er op die plaats weer ooit geofferd wordt. Dat moet duidelijk zijn. De plaats waar Christus zijn leven gaf, waar het lam Gods zich ter slachting liet leiden. Hij die gewillig en vrijwillig die weg is gegaan. Naar die plaats gaan ze samen, Abraham en Isaac. Zwijgend. Want Abraham kan het nu nog niet zeggen tegen Isaac wat God hem bevolen heeft. En eigenlijk, gemeente, is het voor Isaac helemaal niet zo vreemd wat zijn vader hier doet, want hij had dat van huis uit meegekregen. Hij had dat al zo vaak gezien, dat zijn vader ergens ging offeren. Hoe vaak lezen we dat niet van die aartsvaders, dat ze ergens komen, dat er een altaar gebouwd wordt en dat er een offer gebracht wordt en dat ze de Here daar al daar aanbidden. Dus Abraham had dat Isaac ingeprent, om zo te zeggen. Met de liefde Gods ingescherpt. De geboden en de inzettingen van de Heere had het van huis uit meegekregen. En dat dat nu op een andere plaats was. Dat ze daarvoor 3 dagen moesten reizen. Dat zal er ook bij horen. En Isaac gaat op een gegeven moment toch rekenen. Het hout, een mes, vuur. Maar dan komt hij tot de ontdekking. En dan komt die pijnlijke vraag voor Abraham. Mijn vader, zie het vuur en het hout. Maar waar is het lam ten brandoffer? Isaac wist dus, gemeente, dat er een lam nodig was om te kunnen offeren. Dat had hij ook van huis uit meegekregen. Hij wist het dat dat door de Heere was voorgeschreven. En hij wist het vooral omdat Isaac zelf Godvrezend was. Dat vooral, gemeente. En wie dat is ook vandaag, als we iets, gemeente, van de genade Gods in ons leven kennen, dan zal deze vraag ook voor ons niet vreemd zijn. Waar is het lam? Dat is eigenlijk de kern van heel deze geschiedenis. Dat is eigenlijk een kernvraag. Waar is het lam? Niet alleen, gemeente, omdat we het van huis uit weten, want dat weten we wel. De jongens en meisjes hebben dat al geleerd op de zondagsschool en je hebt het van huis uit meegekregen. Het wordt ons verteld op de catechisaties en op de verenigingen. Het wordt ons elke zondag, ook bijzonder in de leiderstijd, weer verkondigd. We weten het wel. Je kunt bij wijze van spreken onder de prediking van het woord erbij in slaap vallen. Want we weten het. Maar weten we het ook echt? De vraag die Isaac hier stelt, gemeente, is niet een vraag omdat hij zo nieuwsgierig is, maar omdat hij heilbegeerig is. Hij zag in dit offer, in het offeren, meer dan een uitwendige vrome handeling. Het was voor hem hier ten diepste een vraag naar de verzoening met God. Want zo jong als Isaac was, en hij was toch niet bepaald meer een klein kind, hij wist toch wel, daar moet toch wel iemand anders zijn die ook over mijn leven verzoening doet. Dat moeten wij toch ook weten, jongelui. Dat het niet goed zit tussen ons en de Heere. De vraag naar verzoening met God, vrede in je hart, dat heeft Isaac gemerkt. Dat had God in zijn hart en leven ingelegd. Dat er geen verzoening met God mogelijk was dan alleen daar waar iemand anders of iets anders het leven gaf, waar bloed vloeide. Waar het alles heen wees naar hem die de komende Messias is, het Lam Gods dat de zonden der wereld wegdraagt. Gemeente, dat is daarom voor ons ook vandaag de belangrijkste vraag. Waar is het Lam? Wij kunnen in ons leven heel veel vragen hebben. Heel veel waaroms. We kunnen in ons leven misschien ook getuigenis geven van het feit dat God van ons af weet, van de leidingen Gods in ons leven. Dat hij ons verhoorde op het gebed. En dat is een geweldige zaak, als dat is zo is. Maar nu verder. Want gemeente, wij kunnen in ons leven, kunnen wij inderdaad spreken van Gods leiding in ons leven, van de wonderen Gods in ons leven. Maar zo vaak ontbreekt het allerbelangrijkste, namelijk, waar is het lam? Een kernvraag. Zoekt u hem wel? En waar zoekt u het lam tot verzoening van uw zonde? Of moet ik vanmiddag gaan vragen, gemeente, zoekt u misschien naar verzoening met God zonder het lam? Dat kan ook. Dat wij naar verzoening, naar vrede met God zoeken zonder het lam. Gemeente, is dat ten diepste niet elke godsdienst van eigen inbeelding? Is dat niet ten diepste de inzet van elk vroom mens die zijn eigen gerechtigheid zoekt op te richten, die daardoor zoekt op te klimmen in eigen kracht naar de hemel? Want per slot van rekening is de gekruisigde Christus nog altijd voor de Jood een ergernis en voor de Griek een dwaasheid. En hebt u, gemeente, al bij uzelf ontdekt hoe diep die Jood en die Griek in ons hart zit ingebakken? Vergeving door het bloed van het Lam Gods. Hoe zei die vrijzinnige professor dat ook weer een aantal jaren geleden? Ze geven mijn postje maar een fikkie. Ik heb een ander niet nodig die mij redt. Ik red mezelf wel. Is dat niet, gemeente, de taal van de hoogmoedige mens die nog nooit verbroken en verbrijzeld is voor Gods aangezicht door zijn geest? En daarom ook nooit gevraagd heeft naar het Lam. Ten diepste omdat ze onze schuld en verlorenheid voor de Heere nooit onder ogen hebben willen zien. En ten diepste niet omdat wij onszelf er niet voor over hebben dat wij het van God verliezen. We zijn het niet eens dat God alleen recht heeft op heel ons leven. We willen onze oude natuur niet doden en in nieuw godzalig leven wandelen. Als u dat vanmiddag bij uzelf ontdekt en u moet zeggen, ja, dat is waar. Gemeente, wordt het dan niet tijd dat we de Heere inderdaad bidden om zijn ontdekkend licht? Want geloof maar, u hebt toch niks te verliezen. We hebben alles al verloren. U kunt alleen maar gewinnen. En dat betekent dat wij het van God leren verliezen en ons onvoorwaardelijk leren overgeven aan Hem. Want dat doet hier ten diepste Abraham opnieuw, dat hij zich overgeeft aan de Heere, aan zijn wil. En dan die vraag, waar is het Lam? Want zonder dat Lam, gemeente, kunnen we toch niet leven en zonder dat Lam kunnen we toch niet sterven? Kunnen we niet wel getroost leven en sterven? Zonder dat Lam moeten we toch ten diepste de dood schrijven op al het onze. Is dat niet wat de Heer ook in deze weg van beproeving bedoelt met Abraham en met Isaac? Abraham heeft de vraag naar zich toe gekregen. Vader, waar is nu het Lam? Ja, en Abraham moet wel antwoord geven. Als wij als ouders vragen krijgen van onze kinderen, dan moeten we wel heel eerlijk en oprecht en bijbels antwoord geven. Kun je niet afdoen met te zeggen, ja, dat is nou eenmaal zo, daarom doen we dat zo. Heel oprecht. Hoe doet Abraham dan? Wel, gemeente, hij mag hier door het geloof als het ware de toevlucht nemen tot de voorzienigheid Gods. En Abraham zeide, God zal zichzelf een lam ten brandoffer voorzien, mijn zoon. Abraham weet op dit moment ook niet hoe het allemaal zal gaan. Daarom mag hij een beroep doen op God en zeggen tegen zijn zoon, Isaac, ik weet niet hoe het allemaal gaat, maar de Heere zal voorzien. Daar ben ik vast van overtuigd. Als je dat nou kunt zeggen, daarvan mag getuigen. Dat is een antwoord, gemeente. Daar heeft een ander wat aan. Daar hebt u zelf wat aan. En zo komen ze beiden op de plaats waar Abraham het altaar gaat bouwen. We zien het voor ogen gebeuren. Wellicht heeft Isaac daarbij geholpen. Daar worden wat stenen bij elkaar gebracht. Er wordt een altaar gebouwd. En het hout, dat neemt hij van Isaacs rug af. En dat wordt op dat altaar niet gekwakt, maar geschikt. Staat er geschikt. Dat hout moet je op een bepaalde manier neerleggen, schikken, zodat het straks inderdaad kan branden. En dan neemt hij Isaac, zijn zoon, en bindt hem op het altaar. Staat er allemaal, gemeente, zo geschreven in vers 9, alsof er niets aan de hand is. Je hoort helemaal niets van protest of van Isaac. Misschien hebben wij daar ook wel eens gedacht. Nou, als ik Isaac was, was ik maar gauw weggelopen. Maar Isaac doet dat niet. Hij loopt niet weg. Hij protesteert niet. Hij zegt niet, mijn vader, ik ben toch veel te jong. Ik kan nu toch niet sterven. Helemaal niets. Maar hij geeft zich gewillig. Hij heeft zich gewillig onderworpen. Omdat hij weet, gemeente, het gaat hier niet om wat Abraham wil. Maar het gaat om wat God wil. Dat heeft Isaac wel begrepen. Gods wil. Dat gaat hiervoor op. En daarom ook Abrahams daad, ziende op de almachtige God, die zich nooit vergist in zijn doen. ook hier in de gemeente is Isaac een heenwijzing naar de Heer Jezus Christus. Als er ooit iemand geweest is die zich vrijwillig en gewillig heeft overgegeven, dan is hij het wel geweest. Hij laat zich ter slachting leiden. Hij deed zijn mond niet open. Hij heeft zich gewillig aangeboden. En toen de soldaten hem gevangen namen in Gethsemane, toen heeft hij openlijk tegen ze gezegd: indien gij mij zoekt, laat deze vrij uitgaan. Zo laat deze heen gaan. Hier ben ik. Laat mijn discipelen vrij uitgaan. Zie daar, gemeente, ligt Isaac gebonden op het altaar. En dan breekt het moment aan. En dan moet u erop letten, gemeente, hoe dat allemaal gebeurt. Dan breekt het moment aan dat Isaac dat mes moet nemen. En dan moet hij dat met kracht laten vallen in het lichaam van zijn eigen lieve zoon. Achteraf weten we dat het niet gebeurde. Maar let u erop, gemeente, dat zowel in datgene wat Paulus van hem schrijft in de Hebreeënbrief, als wat Jacobus daarover schrijft, heeft Abraham Isaac geofferd. Dat staat er heel duidelijk. Abraham heeft Isaac geofferd. Dat betekent dat hij met zijn gedachten heeft hij Isaac gedood, heeft hij Isaac verbrand, een volkomen offerande. God ziet, gemeente, de gedachte aan voor de daad. Dat is trouwens met de zonde net zo. We kunnen soms een hele discussie hebben over de vraag: wat is nou erger? Dat ik met mijn gedachte iemand dood of dat ik dat daadwerkelijk doe? Hoe vaak doden wij niet mensen met onze gedachten? Verwensen wij mensen? Hoeveel mensen hebt u al met uw gedachten vermoord? En dan zeggen we: maar dat is lang niet zo erg als je dat echt zou doen. Want dan komt het openbaar en dan word je in de gevangenis geworpen. Maar voor God maakt het geen verschil. Gemeente, of we het nou met onze gedachten doen of dat we dat daadwerkelijk doen. Maar dat geldt in het geloof net zo. Abraham heeft Isaac geofferd. En hij stond daar met het mes niet aarzelend, met de gedachte: zou er nog iets gaan gebeuren? Maar nee, hij heeft met zijn gedachte heeft hij Isaac geofferd. Hij moest nog alleen zijn arm laten vallen. En intussen heeft hij overlegd, dat had hij van tevoren al gedaan. Hij heeft overlegd, al zou Isaac gedood worden, en hij zag dat al gebeuren, hij heeft Isaac geofferd. En al zou Isaac zelfs tot as verbrand zijn, dan is God bij machte om uit dat klein beetje as dat er over was van Isaac, om Isaac daaruit op te wekken. Weet je, zo lag dat voor Abraham. Zo leefde het bij hem. Overleggende, dat is geloof, overleggende dat God machtig was hem ook uit de doden te verwekken. Maar zover kwam het niet, want toen greep de Heere zelf in. Er staat in onze schriftlezing, gemeente, dat de engel des Heeren verscheen. En dat staat er met hoofdletters. Dat wil dus zeggen, de Heer Jezus zelf, voor zijn vleeswording verscheen hij in de gedaante van een engel. En hij roept Abraham. En dan mag Abraham opnieuw, als de dienstknecht daar zei, zijn: zie, hier ben ik. En dan mag hij uit de mond van de Heer Jezus horen hoe zijn geloof mocht triomferen. Dat hij Isaac geen kwaad mag doen, dat hij Isaac niet mag doden, want nu weet de Heer echt, dat wist hij al van tevoren, maar nu mag hij het horen, nu weet hij echt dat Abraham God vrezende is en dat hij daarom zijn enige zoon niet onthouden heeft. En dan geeft de Heer inderdaad antwoord op Abrahams geloofsbelijdenis toen hij tegenover Isaac had beleden: God zal voorzien. God zal zichzelf een lam ten brandoffer voorzien, mijn zoon. Abraham wist op dat moment niet hoe. Net zo goed als dat wij vandaag, gemeente, als wij mogen schuilen bij de God van de voorzienigheid, dan weet je nooit van tevoren hoe dat allemaal zal gaan. Je weet wel, de Heer zal uitkomst geven, maar hoe, dat wist hij niet. Maar de Heer voorzag. Op datzelfde moment. Wat gelooft gij van de voorzienigheid Gods? Het gebeurde wel meer, gemeente, in die streken, dat schapen en rammen verdwaalden. En dan kwamen ze inderdaad op een plaats terecht waar ze eigenlijk niet thuis hoorden. En vooral zo'n ram met die hoornen, als hij daar in die struiken terecht kwam. En hij begon dan echt te rammen zoals een ram dat doet. Dan kwam hij natuurlijk steeds vaster en vaster in zo'n struik te zitten. En dan kon hij er tenslotte helemaal niet meer uitkomen. En normaal gesproken dan vond hij na verloop van tijd wel de dood. Dan ging hij dood van de honger. Of een roofdier verslond hem. Zo ook hier. God zorgde op die plaats, op dat moment dat er een ram verward raakte in de struiken. De Heere bestuurde het zo. Wat geloof gij van de voorzienigheid Gods? En dan mag Abraham dat dier nemen. En dat tot zijn verwondering in de plaats van Isaac als een brandoffer en zeg maar als een dankoffer de Heere offeren. Dat wonderlijke, gemeente, dat Isaac op dat moment ontbonden wordt en een ram in zijn plaats gebonden wordt en het leven verliest. Een ram gedood, geofferd, Isaac vrij uit. Opnieuw, gemeente, was dat voor Abraham en voor Isaac samen een aanwijzing dat God een God is die plaatsvervanging, plaatsbekleding toestaat en toelaat. Hier de openbaring van zijn recht en van zijn genade. Isaac, gemeente, heeft moeten belijden dat hij inderdaad de dood verdiend had. Daarom geen protest. Net als ieder mens, gemeente, dat verdiend heeft, omdat wij schuldig staan tegenover de Heer, omdat wij zijn geboden hebben overtreden. Gods recht eist betaling daarvan. Weten we dat ook? Liggen we daar ook wel eens wakker over? Of zijn we daar zo gewend aan geraakt? Van ouderen onder ons horen we wel eens van vroeger, dan kocht je nooit iets voordat je het kon betalen. Iets kopen en schuld maken, dat was uit de boze, dat deed je niet. Wij vinden het vandaag in de dag de gewoonste zaak van de wereld als je schuld hebt. Wie legt daar nou wakker over? Maar geestelijk lijkt het ook wel zo te zijn, gemeente, dat we daar ook helemaal geen moeite mee hebben. Dat we schuld hebben voor God. En we denken, och, nou ja, dat komt nog wel een keertje. Dat zal nog wel eens een keertje op een of andere manier afgelost worden. Ja, maar dat moeten we zelf doen. Of door een ander. Daar gaat het om. Isaac had begrepen dat het niet kon dan anders door een offer. Vandaar die vraag, waar is nu het lam Gods? Daarom heeft gemeente Abraham gedaan wat hij gedaan heeft. Door het geloof heeft hij gehandeld, ziende op hem die eens komen zou en die heel die weg is gegaan om aan Gods gerechtigheid genoeg te laten geschieden. Hij heeft de bittere lijdenskelk tot de laatste druppel leeg gedronken. En hij heeft dood en graf overwonnen. Hij is de opstanding en het leven. Dat wonderlijke evangelie, gemeente, mag daarom ons nu verkondigd worden dat er nu een ander is die gewillig is om de plaats in te nemen van een schuldig mens. Zou de Heer Jezus dat niet bedoeld hebben toen hij tegen de Joden zei: Abraham, uw vader, heeft met verheuging verlangd opdat hij mijn dag zou zien. En hij heeft hem gezien en is verblijd geweest. Gemeente, op het moment dat Abraham Isaac moest offeren, heeft hij ongetwijfeld gedacht aan zijn zoon die eens komen zou, de meerdere Isaac. Heeft hij over dat offer van Isaac heen gezien naar het offer van zijn zoon, de Heer Jezus Christus. Hij heeft met verheuging, met blijdschap, heeft hij die dag gezien. Het antwoord, het rijke antwoord van God zelf op de vraag, waar is het lam? God zal zichzelf voorzien. De gemeente, heeft God niet voorzien? Heeft God zijn woord niet gehouden? Mogen we daarom niet zeggen, met verwondering in het hart, al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verderf, maar het eeuwige leven hebben. En weet u, dan mag het geloof, mag daarop zeggen, Heere, nu weet ik dat u mij lief hebt. Want u hebt uw enige geboren zoon mij niet onthouden. Dat mag het geloof dan zeggen. U hebt hem gegeven, niet alleen voor de wereld, maar u hebt hem gegeven ook voor mij. Mijn wereld. Want ik ben ook een en al wereld. Gemeente, is dat uw antwoord op de verkondiging ook van dit lijdensevangelie? Hebben wij inderdaad in ons leven de vraag gesteld, waar is het lam tot een brandoffer? Hebben wij in ons leven, net als Isaac, heel eerlijk moeten belijden, Heer, wij hebben de dood verdiend? Dan geven wij ons over aan het oordeel van God, uw doen is rein, uw vonnis gans rechtvaardig. En we hebben ogen hart gekregen voor de genade en de barmhartigheid Gods. Want het is zijn lust, gemeente, niet om mensen te verdoemen, maar om ze te behouden. Het is zijn lust dat hier ook mensen vandaag voor het eerst of opnieuw die vraag leren stellen en het antwoord ook vernemen. Het is zijn lust dat wij volstrekt zijn aangewezen op de barmhartigheid Gods in Christus Jezus. En dat wij leren afzien van al datgene waarop wij van nature kunnen bouwen en vertrouwen. Weg ermee als een wegwerpelijk kleed. En dat wij komen tot hem. Abraham moest naar de berg Moria. Gemeente, dat betekent dat de Heer ons ook vandaag de plaats aanwijst waar we zijn moeten. De centrale plaats van de aarde waar de tabernakel, waar de tempeldienst getuigenis gaven van hem die op die plaats zijn leven gaf tot een rantsoen voor velen. Nee, we hoeven gelukkig niet letterlijk vandaag naar Israël te reizen om die plaats te kunnen bereiken. Maar wel geestelijk. Een arme zondaar die vertoeft bij het kruis van Golgotha. Een schuldverslagen hart en een verbrijzelde geest die zich mag verblijden om hem. Als je mag zien wat hij deed. Hij in mijn plaats. Hij gebonden opdat wij ontbonden zouden zijn. Ontallijke smaadheden geleden heeft. Opdat wij nimmer meer te schande zouden worden. Onschuldig ter dood veroordeeld is. Omdat wij voor het gericht Gods zouden vrijgesproken worden. Ja, zijn gezegend lichaam en het hout des kruises heeft laten nagen opdat hij het handschrift onze zonden daaraan zou hechten. Wij, hij van God verlaten opdat wij nimmer meer verlaten zouden worden. En gemeente, wat ligt dat allemaal eeuwig vast in hem? Want hebt u dat ontdekt ook in vers 8? Dat daar staat dat God zichzelf een lam ten brandoffer zal voorzien. Niet om Abraham en niet om Isaac en niet om Jacob en welke Bijbelheilige en niet om enig mens ook vandaag. Niet om mij, niet om jullie, niet om u, maar om zichzelf. En het mag gelukkig ook, gemeente, dat dat er staat. God zal zichzelf een brandoffer voorzien. Want nu mag ik bidden, Heere, u kunt het niet doen om mij. Wat een vrijheid ligt daarin, gemeente, als je zo in het gebed tot God mag gaan, dat je mag zeggen, ik hoef gelukkig niet meer te pleiten op iets van mezelf, maar nou mag ik pleiten op zijn naam. Nu mag ik pleiten op datgene wat God zelf gezegd heeft. Daarom zegt door het huis Israël, zo zegt de Heere, Heere, ik doe het niet om uwentwil, maar ik doe het om mijn grote naamswil, om mijn heilige naam. Gemeente, daarom ligt het zo ruim. En behoeft niemand te denken, voor mij kan het dus niet. Je moest eens weten wie ik ben. Oh, maar dat weet de Heere wel, wie u bent. Maar dan schenkt hij het eeuwige leven niet om u. Hij doet het om Jezus wil. Om zichzelfs wil. Gelukkig wie het afgeleerd heeft om de Heere nog iets te willen aanbieden. Gelukkig wie afgeleerd heeft om met al zijn eigen gerechtigheden aan te komen. Maar wie komt met al zijn ongerechtigheden tot hem, die wij mogen belijden als de Heere onze gerechtigheid. Een lam ten brandoffer. Hij zal voorzien. Want gemeente, God zal zorgen dat zijn naam weer geëerd en geprezen zal worden. Hij heeft gezorgd voor eerherstel. Ere zij God in de hoogste hemel, vrede op aarde, de mensen en welbehagen. Dat doet hij door zijn Zoon. Hij zal zorgen dat aan Gods recht voldaan wordt en dat Gods genade bewezen kan worden. Hij zal zorgen dat er mensen zalig zullen worden. Gods eer is ermee gemoed. En zijn eer, gemeente, zal tot uiting komen ook vandaag. Waar mensen ook hier leren vragen. Waar is nu het lam? En die ook het antwoord ontvangen. Dat de Heere voorzien heeft in een lam. Het lam. Zie het lam Gods dat de zonden der wereld wegdraagt. Gemeente, heeft u zulk een God nodig? En deze, dit lam, bent u tevreden met het lam? Hebt u aan het lam genoeg? Vindt u in hem alles? Zoals Abraham, zoals Isaac. Er wordt in een verhaal verteld, gemeente, dat Abraham na deze zware beproeving als een oud man terugkwam. Zoals een mens door de tegenslagen, door de beproevingen van het leven, zo snel kan verouderen. En er wordt wel eens verteld of het waar is, dat sommige mensen in één nacht grijs worden, omdat ze zoveel ellende hebben meegemaakt. Nu was Abraham natuurlijk al een oud man, dat is waar, maar hij kwam niet terug. Laat dat voorop staan, gemeente, hij kwam niet terug als een gebroken mens, hij kwam niet terug als een teleurgesteld, als een gefrustreerde man. Maar hij kwam terug als een geloofsheld. Nog veel meer dan ooit tevoren had hij ondervonden wie zijn God is. Overleggende dat God bij machten was. Om zelfs uit een ashoop zijn zoon tot het leven te wekken. En dat omwille van hem, gemeente, die wel zijn leven gaf. Want toen Christus, gemeente, aan het hout hing, aan het vloekhout, toen was er niet een ander die voor zijn plaats stierf, waardoor hij vrij uitging. Nee, hij stierf volkomen. Het lam Gods dat de zonden der wereld wegdraagt. En gemeente, met het oog op hem en met het leven uit hem, zult u steeds meer en meer ervaren dat deze God de waarachtige en de getrouwe is, die zijn woord bewaarheid vervult, die niet liegen kan, die niet bedriegt, maar dat hij zijn woord vervult, ook al gaat het soms langs moeilijke, donkere wegen, ook al lijkt het soms dat zijn beloften niet in vervulling gaan, ook al lijkt het, zoals Luther dat ergens zegt, dat God toornig is op zijn kinderen en van ze afkeert en niets van ze wil weten, toch blijkt het tegendeel. Wat een zorg van deze God voor zijn volk, voor zijn kinderen. Deze geschiedenisgemeente wil ons ook leren dat we te doen hebben met de God die het voorzien zal, allereerst in de gaven zijn eigen zoon, maar ook in de dingen van alle leven. Op het moment dat Abraham het niet wist hoe dat allemaal zou gaan, heeft hij gezegd, maar de Heere zal voorzien. En dat heeft hij niet gezegd uit een stukje valse leidelijkheid van Gods water over Gods akker, maar hij heeft dat gezegd vanuit het geloof. De Heere zal voorzien. Is het vandaag anders? Nee. Nog steeds diezelfde God. Als wij misschien wel een hele moeilijke weg hebben te gaan en we weten niet hoe het allemaal zal gaan, als wij de kastijdingen van de Heer in ons leven ervaren, de kastijdingen van de Vader in de hemel over zijn kinderen op aarde. Abraham heeft zich aan zijn God mogen verliezen. Hij heeft zich vastgeklampt aan zijn woord, gehoorzaam. Hij zei toen de weg gegaan, niet weten wat de toekomst zou brengen. Wel overwegend, het geloof overweegt. Heer, u kunt wonderen doen. Op uw tijd en op uw wijze. U kunt wonderen doen. Uit een ashoop, een dode, verwekkend en eeuwige leven. Gemeente, zit daar niet alles in, want nu mag ik zeggen, heren, waar ben ik uiteindelijk? Een dode, een ashoop. U kunt uit een ashoop, uit een dode, het nieuwe leven tevoorschijn roepen. De doden zullen horen, de stem van de Zoon van God, en die ze gehoord hebben, die zullen leven. Om hem, om Jezus wil. Bij God zal geen ding onmogelijk zijn. En daarom, gemeente, ook de beproevingen van ons leven, als we die hebben meegemaakt, misschien wel heel zwaar, dan is wel de vraag, hebben ze ons bij deze God gebracht? Trouwens, niet alleen de beproevingen. Is het u opgevallen, gemeente, dat Abraham ook materieel gezien een rijk mens was? Zijn geloof heeft ook daaronder niet geleden. Want dat is ook een verzoeking. Als een mens rijk wordt, materieel gezien. Hoeveel zijn er niet vandaag ook die de Heer hebben afgezworen vanwege de welvaart. Als een mens door zowel tegenspoed als voorspoed blijft in het spoor van het woord van God. Abraham heeft gehandeld door het geloof. En gemeente, wat ontvangt hij dan rijke zegeningen op dat geloof, daar op die berg waar de Heere voorzien zal, dan komt de Heer Jezus ten tweede maal en spreekt met Abraham, dan wordt hij opnieuw geroepen en dan belooft hij Abraham dat hij Abraham grotelijk zal zegenen en zijn zaad vermenigvuldigen als zand aan de zee. En in het zaad van Abraham zullen al de geslachten der aarde gezegend worden. Gemeente, is dat ook niet het verlangen van een ieder die mag leven uit deze God, dat we zelf gezegend zijn, maar dat ook anderen door ons gezegend worden? En wat is dan die zegen? Wel, dat ook anderen gaan vragen, waar is het lam? En dat ook anderen het antwoord vernemen in hun hart en leven. En tot slot, gemeente, lezen dat Abraham en Isaac terugkeren naar de knechten. En dat hij het precies kan zeggen zoals hij het van tevoren gezegd had. Wij zullen terugkeren. Ziet u, dat is nou geloof. Dan bevinden we het woord, gemeente, zoals de Heere het gezegd heeft. Wij zullen terugkeren. De Heere beschaamt niet. Nooit en te nimmer. Laten we daarom groot van hem denken. En ook alles van hem verwachten. En dan lezen we dat Abraham woont in Beersheba. En dan wordt helemaal aan het slot van dit hoofdstuk, wordt er nog tussen aanhalingstekens, wordt nog vermeld van de geboorte van Rebecca. Dat is eigenlijk heel bijzonder, want normaal gesproken wordt in een geslachtslijst, worden altijd de namen van de mannen genoemd en eigenlijk bijna nooit die van de vrouwen. Behalve in Matthäus bijvoorbeeld worden daar vrouwen genoemd. Maar ook hier, gemeente, als een wonder wordt de geboorte van Rebecca genoemd. Waarom? Omdat Rebecca de toekomstige vrouw van Isaac is. En was dat heel prachtig, dat volgende hoofdstuk, hoe Isaac aan Rebekka komt. Prachtig hoofdstuk voor de jongelui om te lezen als het gaat over, ja, hoe kom ik nou aan die ander? Laten we dat ook bidden doen. En waarom wordt dat hier nu vermeld, gemeente, aan het slot van hoofdstuk 22? Omdat we hier merken dat God al bezig is om te bouwen aan dat geslacht van Isaac. En dat hij dat gaat vermenigvuldigen om Christus wil. En dat we daaruit zien dat het ook vandaag waar is. De Heere zal voorzien. Op de berg des Heeren zal het voorzien worden. Amen. We gaan nu samen zingen uit Psalm 119. En daarvan het 54ste vers. Psalm 119. Ik ben op het diepst verdrukt. Hij schenkt mij, Heer, vernieuwde kracht, sterk naar uw woord, mijn leven. 119 vers 54. Laten wij nu samen danken en bidden. We zeggen u namootmoedig dank, Heere, dat wij ook vanmiddag hier samen mochten zijn om te horen naar datgene wat u tot ons hebt te zeggen. En dat is toch wel het allerbelangrijkste wat we in ons leven kunnen vernemen. En u bidden we, Heere, dat u dit woord wil zegenen onze harten. Dat we net als Abraham mogen zijn, overleggende, dat u bij machten bent. Heere, want ook wij zijn aan de dood onderworpen en u te overleggen dat u bij machten bent om uit de dood het leven te verwekken. Dat geldt zoveel dingen in ons leven. Heere, want waar u uw weg gaat met uw kerk, daar komen wij telkens weer voor allerlei onmogelijkheden te staan. En u te overleggen dat u voorzien zult, hoe dan ook, daarmee is uw eer gemoeid, Heer, en leer het ons maar. Uw eer is ermee gemoeid, maar ook onze troost en zaligheid daarin. Als u uitkomst geeft, dan is er de verwondering in het hart. Heren, dan willen we u daarvoor danken. Dan willen we net als Abraham offeren. En wat is nu dat offer, Heren, dat u onszelf ziet met een verbroken en verslagen geest, met een hart dat telkens weer en meer vraagt naar het Lam Gods. dat wij in hem mogen zijn door het geloof en dat er sprake mag zijn van een opwassen in de kennis en de genade van de Heer Jezus Christus. Dat wij steeds meer en meer de dood leren schrijven op het onze en uw genade leren onderschrijven. O God, wilt u zo uw genade verheerlijken in ons aller hart en leven. We danken u, Heer, voor deze dienst ook. We bidden om uw zegen voor de gemeente, Heer, voor de broeders van de kerkraad en allen die leiding geven. Wilt u ons, o Heer, alles schenken wat wij nodig hebben bij het ambtelijk werk, in onze gezinnen, in het persoonlijk leven. Als we jong zijn, als we oud zijn, gedenkt u ons. Ook op weg naar huis brengt ons veilig thuis. Schenk ons nog een gezegende zondagavond. En wil geven, o God, dat wij zo uitgerust en toegerust zijn voor de arbeid waartoe u ons hebt geroepen. Hoor ons in Jezus' naam uit genade. Amen. We zingen tot slot gemeente uit Psalm 105, het vijfde vers. Gemeente, verrijkt uw harten tot God en ontvang de zegen des Heren. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.